Ja, voor de bezoekers, wij zijn bezig met een serie in Efeze en we zijn daar inmiddels 2 jaar mee bezig. We gaan daar vers voor vers doorheen en af en toe komen we op bepaalde facetten waar we wat langer bij stilstaan. Nou, dit keer was het inderdaad dat we stil hebben gestaan bij waarom hebben wij een NBG-bijbel en een HSV en een NBV en een bijbel in gewone taal en waarom zijn die verschillend? Waarom zien we daar verschillende dingen in? Nou, daar hebben we langer bij stilgestaan. En zo dacht ik, is het gewoon goed om na zo'n lange periode gewoon eens te beginnen zoals Efeze begon. En wat deden ze met de brief van Efeze? Die lazen ze voor. Dus wij gaan de brief van Efeze, de eerste 3 hoofdstukken, gewoon met elkaar lezen. En ik ga daar nog kort herhalen wat daar staat. Om eigenlijk voor onszelf allemaal ons weer een stuk te heroriënteren. En dat is dus ook mijn wens. En ja, u mag uw Bijbel openen. En dan belanden wij dus vandaag, hoop ik ook nog stil te staan, bij hoofdstuk 4 vers 1. Maar dat is zo'n eenvoudig vers. Althans, ik hou hem eenvoudig. Ik ga daar niet diepgaande binnen. Daar kan ik ook nog van alles uit plukken en ploegen. Maar eigenlijk is het dat eerste vers meer een opstap naar hetgeen wat gaat komen. En vandaar dat ik gemeend heb dat het goed is om gewoon rustig die brief te lezen. En ik lees hem bij de HSV-versie met hier en daar wat NBG-aanpassingen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan wij ons hoofd verootmoedigen en vragen of de Heer het lezen van zijn woord wil zegenen. Vader, wat is het goed om zo als gemeente samen te mogen komen. En dat bedoelen we niet, Heer, exclusief wij als groep mensen hier exclusief in deze gemeente, maar uw gemeente, uw lichaam wereldwijd van alle gelovigen, Heer Jezus, die in u zijn, allen waar u het hart reeds van geopend heeft, zoals we vanochtend lazen bij Lydia. Dan maakt het niet uit, Heer, in welke gemeente we samenkomen, welke plaatselijke groep van mensen wij toe of thuis behoren. Dan behoren wij tot het universele lichaam van de Heer Jezus Christus. En Heer, daar zijn wij maar een plaatselijke gestalte van, Heer. Wij komen maar als eenvoudige groep mensen bij elkaar. Wij veronderstellen niet, Heer, dat wij de beste zijn, dat wij de uniekste zijn, dat wij het grootste zijn, dat wij het meest belangrijke zijn, dat wij de enige zijn die het goed doen en goed zijn. Verre van dat, Heer. Als wij straks lezen, en we lezen daar van een apostel, die van zichzelf spreekt dat hij de allerminste is van alle heiligen. Terwijl wij doorheen het hele Nieuwe Testament alleen maar een nadruk zien op wat deze man Paulus voor u gedaan heeft. Dan ziet hij zichzelf nog steeds als de kleinste. Heer, mogen wij zo gekenmerkt worden in ons hart, in onze houding naar u. Dat wij hier niets weten, niks begrijpen dan maar één ding voorop stellen. Dat is dat wij maar één ding nastreven. Dat is Christus en die gekruisigd. Mogen we dan zo, Heer Jezus, onder uw genade deze tijd ingaan. Ik heb ook openlijk kunnen spreken hoe ik deze week het mij niet lukte, Heer, in mijn hart om in één keer om te turnen naar de brief van Efeze. En daarom vraag ik ook, Heer, dat wij met elkaar dit weer mogen doorleven. En eigenlijk een overzicht mogen krijgen van de eerste 3 hoofdstukken. Om weer gegrepen te worden wat daar staat in grote lijnen. Waar we 2 jaar over gedaan hebben, Heer, om doorheen te komen. Dan vragen we dat u ook die dingen die nodig zijn weer in herinnering wil brengen. Zodat wij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus mogen aanschouwen. Daar bid ik toe, Heer. Dat we u mogen zien. Dat we u mogen liefhebben. Dat we naar u mogen hunkeren. Naar u mogen hongeren. Het van u mogen verwachten. Bij u mogen schuilen. Door u verzorgd mogen worden. Dat is ons grootste wens. Wilt u dit zo doen voor de glorie van uw naam? Halleluja. Amen. Zullen wij zo beginnen met Efeze, hoofdstuk 1, vers 1. En ik lees voor de HSV en we lezen gewoon de eerste 3 hoofdstukken met hoofdstuk 4, vers 1. En dit is hoe het ging in de Efeze gemeente. Dus we zijn gewoon in een goede traditie waar het woord gelezen werd. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. In liefde heeft hij ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot de lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde van alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in hem te kennen, in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus Jezus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Ook u, die dood was, door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij ook allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Al zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. O, om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heiden bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik boven in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzichten kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en de profeten door de geest. Namelijk, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht, mij. De allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, door de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en de liefde van Christus zou kennen, die heel de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of bedenken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. Tot zover de schriftlezing. Eigenlijk is het wel eens goed om zo eens een stuk uit de Bijbel te lezen. Het is niet om daar weer overheen te gaan en nog een keer te lezen. Ik heb u ook vorige week verteld dat de HSV hier en daar ook inderdaad wat aanpassingen gedaan heeft in de woordvolgorde. Om het beter leesbaar te maken. Om het meer ook te laten klinken. Nou, de HSV is niet per definitie een goede voorleesbijbel. Maar er is wel een bijbel waar je inderdaad ook makkelijker doorheen leest dan de NBG. En dat zien we eigenlijk ook hier heel goed bij het eerste woord in hoofdstuk 4. En het laatste woord van hoofdstuk 3. Want Paulus geeft eigenlijk een cruciale omkeer aan. Hij eindigt als het ware met een amen, met een climax. Hij zet als het ware een stempel achter de eerste drie hoofdstukken. En hij begint met, in de HSV dan heel mooi vertaald, maar dan gaan we zo heen met het woordje zo. Eigenlijk is zoiets van zo dan. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik nog een stukje terug. Want Paulus begint eigenlijk met iets heel nieuws. Een cruciale kentering maakt hij hier eigenlijk. Hij gaat een compleet andere kant op. Maar de eerste drie hoofdstukken, dat heeft hij ook geproefd met de termen die gebruikt werden en die benoemd werden, legde hij een hele grote nadruk op de leer. En nu gaat Paulus in het vervolg naar de laatste drie hoofdstukken naar het leven. Hij gaat als het ware van dogma naar doen. Hij gaat van beleiden naar beleven. Hij gaat van principe naar praktijk. Maar de volgorde is belangrijk. En dat wil ik eigenlijk vandaag nog weer eens een keer als het ware installeren. Om daar nog eens een keer bij stil te staan. De volgorde is essentieel. Eerst moet er een theologische basis zijn. Voordat we naar de praktijk kunnen gaan. Eerst moet er een fundament liggen van waarheid, voordat je iets kan gaan uitoefenen in godsvrucht. En daarom dacht ik, misschien is het goed, we hebben het gelezen, om globaal nog eens wat theologische accenten eruit te halen die wij terugvinden in de eerste drie hoofdstukken. En het is niets anders dan een herhaling. Ik geef vandaag niks nieuws. En dat is misschien wel eens waar we vaak naar verwachten en verlangen, hè? Dat was ook mijn hart deze week. Zo van, Heer, mag ik weer verfrist worden? En eigenlijk kwam er achteraan met iets nieuws. Dat ik weer, dat had ik nooit eerder gezien in de schrift. Maar ik dacht, nee, Heer. Ik wil eigenlijk gewoon terug en verfrist worden bij hetgeen wat u al gegeven heeft. Herhaling. Niet meer, maar dat ik het grondiger mag kennen. En vandaar dat ik eigenlijk dacht, ik ga u gewoon vertellen en verhalen waar we de afgelopen maanden, jaren bij stilgestaan hebben, uit deze versen. En Paulus begint eigenlijk met een enorm theologisch fundament neer te leggen. Hij begint geen enkele brief van hem zo theologisch als deze. Na zijn introductie zegt hij, we zijn gezegend met alle zegelingen in de hemelse gewesten in Christus Jezus, omdat u bent uitverkoren. En wat Paulus doet, hij sleept als het ware al zijn lezers, waar hij 3 jaar lang onderwijs aan gegeven heeft, sleept hij mee naar voor de grondlegging van de wereld. Hij begint bij het raadsbesluit van God. Daar begint alles mee. Gods raadsbesluit, wat gevormd is en bepaald is en vastgelegd in de drie eenheid, voordat er ook nog maar iets was. Wij noemen dat in de eeuwigheid verleden. Want het is er altijd geweest. Er is niets dat een begin heeft bij God, ook zijn raadsbesluit niet, maar voor ons om het te kunnen verwoorden, zeggen wij, dat ligt in de eeuwigheid verleden. In dat raadsbesluit heeft de Heer alles opgenomen, hebben wij gezien. Hij heeft het begin bepaald, waar de schepping begon, maar ook de route. En de eindbestemming. Het was voordat God begon aan de schepping, was er een vooropgesteld plan. Het hele ontwerp lag klaar. alle doelen waren beschreven. De zondeval en dat die zou gebeuren werd vastgelegd. En dan moet u eens nagaan dat voor God dus inderdaad het raadsbesluit zekerheid is. Als het er nog niet is, zijn raadsbesluit zal gebeuren. Op het moment dat hij dus inderdaad zegt dat het raadsbesluit is daar. Daarin is bepaald dat de mensheid zou vallen. Zo kon hij ook inderdaad uit de mensheid die hij voor zich zag zonder dat ze er waren. Kon hij ook inderdaad zondaren uitverkiezen. Dat is waar Paulus heen ging. God zette zijn, van de massa van alle verloren mensen zette hij zijn liefde op een speciale groep mensen. We hebben dat gezien, die waren niet beter. Die waren niet vromer, die waren niet heiliger. Maar de keus lag bij God. En het enige wat we kunnen zeggen was dat was voor de heerlijkheid van zijn naam. Hij verkoos hen om zijn kinderen te worden. Hij verkoos ons om zijn kinderen te worden. Hij had voor die mensen die hij verkoos ook het einddoel bepaald. Weten we dat nog, dat woord pro horizo? De horizon. Horizo en dan pro. Van tevoren had God zijn uitverkoren mensen al aan de horizon bepaald wat ze zouden worden. Wat ze aan het eind zouden worden. Ze zouden onberispelijk voor hem komen te staan. Heilig en volmaakt. En waarom sta ik hier wat langer bij stil? Omdat hier namelijk het volgende waar Paulus in Efeze naartoe gaat is dat de verlossing in Christus is. Dat wij God nergens beter leren kennen dan in de verlossing. Dat moeten wij voor onszelf ook voor ogen houden. Alles in de schrift en alles in deze wereld en alles in de verlossing draait om God. Dat hij zichzelf bekend maakt. Dat hij iets doet voor de lof en de heerlijkheid van zijn naam. Want nergens leren we God beter doorgronden dan in de verlossing. Gods almacht is in de schepping te zien en daar kunnen we voor strijden. Maar waar leren wij God het beste kennen is bij het kruis, bij het druipend bloed van de Heer Jezus Christus. Daar leren wij God kennen, dat God zijn Zoon zond voor de verzoening van onze zonden, zoals Eddie daar vanochtend ook nog de nadruk op legde. En daar ging Paulus in verder, dat wij in Christus verzoend zijn met God. Christus hangend aan het kruis voor onze zonden en God doet de straf die op ons van toepassing was, legt hij op zijn Zoon. En Paulus die zegt, dat hebben jullie door geloof ontvangen. En daarmee ben je ook verzegeld met de Heilige Geest. Dan ben ik zo richting vers 14 van het eerste hoofdstuk. Dat is een zegel van eigendom. Een zegel van bezit, een zegel van, zegel van bescherming. Wij die door de Heer zijn uitverkoren, die om niet zijn gered en verlost, het geschenk van de verlossing hebben gekregen, zijn verzegeld en we zullen eens en voor altijd zijn kinderen blijven. Want God geeft zijn geest. We zijn gekozen, geroepen, gered, gerechtvaardigd, geadopteerd. We zijn geliefd tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Maar dan in hoofdstuk 2, wat zegt Paulus? We waren zondaren. Een kolossaal theologisch punt wat hij eraan haalt. En wat zegt hij? We waren dood in onze zonden. We hadden geen hulp nodig om een juiste keus te maken. We hadden geen duwtje in de goede richting nodig. We waren dood, we waren geestelijk levensloos. We waren geestelijke lijken. Iedereen die de Heer Jezus niet kent is geestelijk dood. En dood betekent dat hij dood is. Wat zegt hij zelf daar verder? We waren volgelingen van Satan, net zoals iedereen. Weet u wat dat inhoudt? Dat wij het waren die Christus bespuwden. Dat wij het waren die Christus hebben overgeleverd aan de hoge priester. Dat wij hem die kroon, die doornenkroon, die wij gevlocht hebben op zijn hoofd gezet hebben. Dat waren wij. Dat wij hem in het gezicht sloegen. En aan hem vroegen, profeteer, wie heeft geslagen? Wij waren het feitelijk die vochten om de geesel uit die Romeinse handen te halen en de zoon des mensen te verminken. Om het vlees uit zijn rug te sleuren. Wij waren het die de spijkers met groot geweld door zijn polsen heen sloegen. En met geweld het kruis optilden om hem nog eens extra pijn te kunnen doen. Wij waren het die daarvoor stonden te roepen van kom nu, als u werkelijk Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Als u meent dat u anderen kan redden, red u zelf. En daar beleefden we nog vreugde aan. Zo was onze natuur. Daarom staat ook daar zo, we waren kinderen des toorns. Kinderen des toorns. Het enige erfenis die wij inderdaad konden hebben van God was zijn toorn, zijn gramschap, zijn straf. Wij waren de meest onwaardige wezens in heel de schepping. Wij hebben de mogelijkheid als mens om de verlossing die God voor de mensheid aanbiedt te verwerpen. Niemand anders in heel de schepping kan dat. Engelen niet, dieren niet, alleen de mens. Maar wat was het heerlijk om verder te lezen. Als we dan lezen dat maar God wilde zijn heerlijkheid tentoonstellen. Uit zijn goedheid, uit zijn genade, vloeide dat hij voor zijn vijanden verzoening wilde maken. God verzoende zelf zijn vijanden. Dat is een ongekende goedheid. God bewerkte zelf de verlossing voor zijn vijanden om hun tot vriend te maken. En zo ging Paulus verder en zegt hij, je bent medelevend geworden met Christus. Uit genade zijn we gered, want uit genade bent u zalig geworden, lazen wij. Door het geloof, niet uit uzelf, het is een geschenk van God. God geeft zijn verlossing aan wie hij wil. En het is alleen door geloof in zijn Zoon. Weet we het nog? We gingen verder. Dat in hoofdstuk 2, dat Paulus daar inderdaad zegt, jullie waren zonder hoop, heidenen. Maar dat zijn wij zijn geen Joden. Wij leefden zonder God, we hadden geen enkel recht, we hadden geen enkel recht op een verbond. Geen enkel verbond dat de Heer gesloten had, was met de heidenen, was altijd met zijn volk Israël. Jullie staan daar buiten, ver af. Maar wat zegt hij dan? In Christus is jullie vrede geworden. Heidenen en Joden samen in één nieuw lichaam, de gemeente. Nooit voor die tijd geopenbaard. Maar nu, heiden en Jood gelijk. Geen voorrechten meer voor de Joden. Geen vooraanstaande positie meer voor de Joden. Geen tweede rangs positie meer voor de heidenen. Maar één in Christus. Waarbij de kerk, wat de kerk nu is, waar Jood en heiden samengevoegd zijn. Dat is de plaats waar God deze wereld door bereikt en niks anders. Dat is het centrum van Christus zijn werk en niks anders. En dat wij door de Heer Jezus Christus vrije toegang hebben tot de Vader. Vrije toegang. We zijn meer dan welkom. De Vader wacht altijd op ons. En dat we zijn liefde mogen gaan doorgronden. De lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde van God die Hij heeft voor ons. Het is gek hè, dat we daar 2 jaar over gedaan hebben, dat ik het nu in 10 minuten kan vertellen. Maar dat is eigenlijk wat er in de eerste 3 hoofdstukken staat in theologie. Maar daar staan wel kolossale theologische fundamenten in. De soevereiniteit van God hebben we zo duidelijk bij stilgestaan. Zo belangrijk. De verlossing van Christus kwam elke keer terug. De totale verdorvenheid en de totale hulpeloosheid en verloren staat van de mens staat hier zo duidelijk voorgeschreven. Dat is waar Paulus ook zo'n grote nadruk op legt. Dit is feitelijk de theologie. Dit zijn theologische onderwerpen die ontzettend belangrijk zijn. Er is geen brief van Paulus die het zo helder neerzet in de eerste 3 hoofdstukken dan deze. Ja, de Romeinenbrief. Ja, die trekt het door tot hoofdstuk 12 en dan gaat hij pas naar de praktijk. Is feitelijk hetzelfde. 11 hoofdstukken theologie en dan de laatste 4 hoofdstukken praktijk. Het is dezelfde volgorde. Alleen Paulus begint hier heel compact. Hij begint niet te spreken over de Joden en dan de heidenen en dan iedereen die schuldig. Hij begint gelijk met de grootheid van God voor de grondlegging van de wereld en iedereen is zondaar en dood in de zonde, batsch. En iedereen heeft het mes op zijn keel. Dit is de theologie, mensen. En ik zou daar ook eigenlijk willen zeggen, dit is een theologisch fundament waar we eigenlijk pas op die we neer moeten leggen. Als dit er niet ligt, als die eerste drie hoofdstukken niet gefundeerd zijn in uw leven, dan krijgt u problemen met de volgende drie. Die zitten aan elkaar gekoppeld. Dit is een theologisch fundament waarop we bouwen. En een gezonde theologie geeft als het ware adem aan onze geloofslongen. Geeft ruimte. Als je een gezonde en een grote theologie hebt van de grote waarheden in de Bijbel, dan geeft dat als het ware een extra verlichting en dimensie in onze geestelijke ogen. Als je deze eerste drie hoofdstukken tot een fundament maakt in je leven, dan is dat, ik zou bijna zeggen, de ruggengraat van je al die theologie waaromheen draait. Je hebt God juist, want hij is soeverein. Je hebt de mens juist, want die is totaal verdorven. Alle hulp ligt in Christus. En op dit moment is de kerk die een unieke plaats heeft. Dan kan ik heel mijn theologie omheen bouwen. En alles wat in de praktijk van mijn leven toepassing heeft. Dit is ook waarom ik u wil uitnodigen. En ook eigenlijk wil aansporen en aanmoedigen. In alle liefde. Om deze theologische fundamenten. Om daarin te groeien. Want die zijn niet in één keer geworteld. Dan zeggen we vaak, ja, we weten het wel. Het weten, daar begint het mee. Maar als we naar de volgende drie hoofdstukken gaan, dan gaan we kijken en dan gaan we ook ervaren of wij die fundamenten ook werkelijk hebben neergelegd. Of we daarop durven staan. Dat wij inderdaad een theologische wilskracht mogen uitbouwen in onze harten. Want we kunnen niet zonder theologie. We kunnen niet zonder een gezonde basis. Wie een zwakke theologische basis heeft, heeft een zwak geestelijk leven. Garantie. Wie een zwak geestelijk of een zwakke theologie heeft, heeft een zwak geestelijk leven. Heeft een zwak leven in de praktijk. En daar is ook compassie. Er is ook compassie. Wie een wankele theologie heeft. En dit spreek ik ook uit compassie, want de Heer is het die in uw en mijn hart dat moet bewerken. Maar er zit een element in dat we daar zelf actieve aandelen in hebben. Als we een wankele theologie hebben of moeite hebben om die grote theologische fundamenten die we hier besproken hebben, om die te installeren, dan gaat u ook wankelen in uw leven. En wanneer komt dat eruit? Niet als de zon schijnt en als het allemaal goed gaat. Als de uitdagingen komen. Dan gaan we wankelen. En wie de theologie minimaliseert, of wie een minimale theologie heeft, zal de dagelijkse gevolgen ondervinden in zijn dagelijks leven. Wat is het beste voorbeeld? Ongelovigen. We hebben geen theologie. Volg ze. En wat zie je? Dat ze steeds verder gebonden worden door de zonde. Het begint met een klein leugentje. Wel, we moeten een pakketje sturen, maar ja, we weten niet precies. Daar moeten we alle gegevens van hebben, van het de metaal wat daarin zit, maar we weten niet waar het metaal vandaan komt. Dus wat doen we? We versturen het in de hoop dat de douane het niet openmaakt. Wel, wat gebeurt er met het volgende? Een grotere leugen moet die kleine leugen weer indekken. En zo kom je steeds verder in het spinnenweb van de zonde. Hebben we destijds ook gezien in Marcus. In het spinnenweb waar Herodes in zat met Herodia. Zijn vrouw, zijn onrechtmatige vrouw. En dat het uiteindelijk Johannes de Doper zijn hoofd kost. Het was het spinnenweb van de zonde. Steeds verder gaat de ongelovige de duisternis in. En feitelijk zie je dat ze eigenlijk in de wurghouding worden gezet door de zonde. En ze kunnen nergens anders meer heen. En langzaam komt de duisternis over hen. Dat is een leven zonder theologie. Voor ons is het precies tegenovergesteld. Voor ons is het totaal tegenovergesteld. Voor ons is het paradijs begonnen. Hemels leven is in ons geworteld. Voor ons begint het paradijs nu hier op aarde. Het toekomstig leven is in ons geplaatst. Ik bedoel, kijk naar onze huwelijken. Dan hoop ik dat ze gemiddeld andere richting uitgaan en hoopvoller zijn en rustiger zijn. Als ik naar mijn eigen huwelijk kijk, Dan kan ik alleen maar spreken over het grote aandeel wat Annemarie daarin heeft. Is het een oase? Als ik met mijn collega's zit en die spreken over hun vrouw, dan denk ik van, dat is niets anders dan een strijdpartner om nog enigszins gangbaar door het leven te komen. Ik ben verheugd dat ze hier weer zit. Eindelijk mijn grootste supporter weer bij me. De rust die het geeft. En ik weet het, we zijn waarachtig nieuw, maar nog niet volledig nieuw. Maar de hemel is alvast over ons gekomen. Het paradijselijk leven hebben wij reeds gekregen. En dat is wat Paulus hier inderdaad in de eerste drie hoofdstukken neerzet. Een gezonde theologie, we waren verdorven, een God die in zijn metelijke goedheid ons redt. En die inderdaad ons verhoogt door een positie die zo hoog is, dat is zo glorieus, dat is onze positie. We zijn geadopteerd als zijn kinderen. Kun je dat voorstellen? Geadopteerd door de hoogste, de allerhoogste. Dat is onze positie. Dat is de werkelijkheid. En Paulus neemt ons mee in die laatste hoofdstukken. Naar de zegen die daaruit voort kan vloeien. De voorrechten die we gegeven zijn in de eerste drie hoofdstukken worden nu als het ware navolging. Wat betekent dat in de praktijk van je leven? Het geschenk wat we ontvangen hebben moet in gehoorzaamheid te zien worden, zoals Jethro zo straks ook bad. De positie is verzekerd, de plichten volgen. Eerst op weg naar de eeuwige dood, nu op weg naar een eeuwig leven. Eerst de dood, nu het paradijs. En zo komen wij in hoofdstuk 4, vers 1. Leest u nog even mee. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En het is jammer dat de HSV dat woord waardig zo ver aan het eind zet, want waardig slaat op wandel. Het is een waardige wandel. Vandaar dat de NBG, in dit opzicht vind ik dat de NBG het duidelijker en helderder bijeenhoudt. Als gevangenen in de Heer, zegt de NBG, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Maar de HSV begint met dat ene woord zo. Een perfecte verbinding maakt hij daar. Als het voorgaande vaststaat, dan is er de connectie met het volgende. En Paulus roept op, zoals in de HSV staat, zo roep ik u. In de NBG staat, vermaan ik u. Eigenlijk zijn het beide wel goede omschrijvingen van het Griekse woord wat er staat, want het is geen opdracht. Paulus die begint meestal met duidelijke opdrachten in gebiedende wijze en dat moet je doen. En dit keer is het een sterke aanmoediging, het appelleren. En het is eigenlijk alsof Paulus naast ons zit en zegt van, ik ben met jullie in de strijd. Wie ben ik om jullie een keiharde opdracht te geven hier? Maar laat ik jullie vermanen of laat ik jullie oproepen om die weg te gaan, om waardig te wandelen. Een aansporing. Om waardig te wandelen. Nou, denk eens aan het woordje wandelen. En dat kunnen we terugvinden trouwens in Efeze hoofdstuk 2:2. Ja, toen wandelden wij overeenkomstig de prins van deze wereld. Maar wat is onze wandel daarin? Is het totaal van ons leven? En Paulus die zegt dus eigenlijk, ik vermaan je, ik roep je op om waardig te wandelen. Om dat hele leven wat ik straks voor een gedeelte ga omschrijven, om dat zo te doen. Dat het waardig is. Ons hele leven moet waardig zijn. Elke keus, gesprek, elke houding, elke attitude, elke gedachte, alles in ons leven, alles wat erop komt, van zondagochtend tot en met de zaterdagavond daarna. Zie, dit is dus niet een zondagsgeloof die wij hier hebben, een religieus tenu dat we aandoen. Dit is een wandel in ons dagelijks leven. Je zou bijna zeggen door de loopgraven van ons leven. Gewoon een dagelijkse, algemene dingen. En dan omschrijft Paulus dat als een waardige wandel. Nou, waardig, dat hebben we net gezongen over de Heer Jezus, hè? Waardig, o waardig bent u Heer om te ontvangen alle lof en eer. Hij heeft de hoogste positie. Dat is niet helemaal wat hier bedoeld wordt. Alhoewel het wel erin zit. Waardig betekent eigenlijk hier, en dat woordenboek schrijft het ook, als u de dikke vandalen erbij pakt. Waardig betekent in overeenstemming met. Uitgebalanceerd. Overeenstemmend met de positie moet iemand waardigheid of waardig ontvangen worden. Ja, als de Heer hier binnenkomt, dan moet hij waardig ontvangen worden. Overeenkomstig zijn positie. Het Griekse woord axios geeft eigenlijk weer twee schalen die in balans moeten zijn. In balans. De ene kant moet overeenkomen met de andere kant. Een man die destijds die eigenlijk een waardig loon krijgt, is een man die krijgt naar wat hij gepresteerd heeft. Dat is een waardig loon. En dit is waar wij toe worden opgeroepen. En Paulus begint er ook mee in het eerste vers, in hoofdstuk 4, waar hij dus inderdaad zegt, je moet waardig wandelen. En wat hij eigenlijk daarmee doet, is eigenlijk pakt hij de eerste drie hoofdstukken en legt hij die in de schaal, de theologie, en zegt, dat is wat daarin hangt. En nu ga ik naar de algemene zin van je leven. Dat moet het precies uitbalanceren. Wat daar aan gewicht in ligt, moet te zien zijn in je leven. Wat daar bewerkt is en waar is, moet daar te zien zijn. Ze moeten overeenstemmen. De wandel die voortvloeit uit de eerste drie hoofdstukken moet overeenstemmen met een uitgebalanceerd leven. Dat is wat Paulus hier eigenlijk mee begint, als een algemene introductie. En dat is om onze gedachten op te zetten wat gaat beginnen. En als u denkt, ik ben al een aardig eindje op weg, dan gaan we verder lezen. Wat is het eerste woord? Dit hierna komt in vers 2. Alle nederigheid. Ah. We zijn nog niet eens begonnen. Ah, misschien dat wij inderdaad kunnen zeggen, we zijn al niet meer wat we geweest zijn. Maar als je de Grand Canyon moet springen, maakt het niet zoveel uit of je 1 meter springt of 5. We schieten tekort om 1,6 kilometer te overbruggen. En dat is hetgeen waar Paulus dan ook heen gaat. Hij zet ons eigenlijk neer met een uitdaging voor ons, die voor ons, je zou kunnen zeggen, bijna te groot is om uit te voeren. En waar we dus eigenlijk weer terug moeten naar het eerste hoofdstuk en zeggen, waar komt onze hulp vandaan? Dat is van de Heer. Hij moet dit in ons bewerken. Hij heeft dat ook bewerkt, want wat staat er dan verder achter in dit vers? En dan lees ik even de NBG. Als gevangene in de Heer vermaan ik u te wandelen, waardig de roeping waarmee u geroepen zijt. Maar dat was wat we bij Lydia zagen. De Lydia werd geroepen. Ja, wat staat er? En in haar hart werd bewerkt dat zij geopend, dat ze verstond wat er gezegd werd. De Heer opende haar hart. Dat is de roeping. Dat is de innerlijke roep. Ik hoop dat u dit begrijpt. Er zijn twee soorten roep in de Bijbel en ik ga vandaag geen theologie doen. Maar heel kort. Twee soorten roepingen in de Bijbel. Een algemene evangelieverkondiging voor iedereen. Dat is een uitwendige roep van de Heer om tot hem te komen. Maar er is daar ook die inwendige roep, die innerlijke stem van de Heilige Geest in de harten van iemand die hij uitverkoren heeft op het moment dat de Heer hem trekt en zegt, jij bent van mij. Op dat moment was het dus Lydia. Waar de Heer het hart opent, de schellen van de oog vallen, het hart van steen gaat eruit, er wordt een hart van vlees ingelegd en iemand zegt, ben ik een zondaar? Warempel, ik ben een zondaar. Ik sta schuldig voor de grote God. Ik heb verlossing nodig. En dat kan alleen maar gevonden worden in zijn Zoon, in Jezus Christus. Dat is de innerlijke roep. En die is onweerstaanbaar, maar goed ook. Die kunnen wij niet weerstaan. Die kunnen wij niet neerleggen. Die kunnen we niet aan de kant gooien. Het evangelie wel, de algemene uitroep of oproep. Die kan genegeerd worden, maar de innerlijke niet. En dit is wat Paulus zegt, je bent geroepen. Door God. Niet om te blijven zoals je bent. Maar om te worden wat je in positie al bent. Dat je uitleeft waar je geplaatst bent door de Vader in positie. Geadopteerd als zoon. Op weg naar een heerlijkheid, alles gekregen om waardig te leven. En dat is de oproep, dat is de aansporing. Dat is de aansporing die Paulus hier geeft. En dat we in balans komen. Ja, wie te veel nadruk legt op de theologie, is uit balans. Lezen dat regelmatig. Ja. Dat iemand zegt, een HSV-vertaling is een godslasterlijke vertaling. Of een NBG-vertaling is niet een waarachtige Bijbel. Dan zeg ik, jongens, wees voorzichtig. Oh, allemaal theologie, we strijden voor de waarheid. Ja, zonder liefde. Zonder gebalanceerd te zijn. Die mensen hebben ook een hele grote kerk. Me, myself and I. En mensen die een enorme nadruk leggen op de praktijk. Die zijn ook uit balans. Maar het is de kunst om die twee in balans te brengen in ons leven. Dan hebben we een waardig leven. Dit is wat Paulus ons toe aanroept. Om waardig te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent. Heeft de Heer u al geroepen? Heeft de Heer van binnen in uw hart u al getrokken? Niemand kan tot de Vader komen dan door mij, zegt de Heer Jezus. En niemand kan tot de Vader komen, of niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus, dan de Vader die hem trekken. Johannes hoofdstuk 6, vers 44. Heeft de Heer u al geroepen in uw hart? Zo niet, dan is dit de dag. Smeek de Heer dat hij vandaag in uw hart die roep geeft, dat hij je uitnodigt en wedergeboorte brengt. En een roep die u niet kan weerstaan, maar een roep die inderdaad, zoals Lydia ook, eigenlijk zoekende was. Ja, ze was een vereerder van God, ze zocht hem, ze was ermee bezig, ze was het niet aan het verwerpen, maar het werkelijke wedergeboorte moest ogenschijnlijk nog plaatsvinden. En de Heer opende haar hart. Doe het vandaag. Doe het vandaag. Zet uw hart open. Smeek de Heer of hij u een nieuw hart wil geven. Vertrouw op Jezus Christus alleen voor de vergeving van zonde. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Doe het en doe het nu. Hoe oud of jong je ook bent, ik ga er niet vanuit dat wij allemaal op weg zijn naar de hemel. Het is de Heer alleen die in uw hart u kan bevestigen of u zijn kind bent. Dat kan ik niet. Maar één ding is zeker. Iemand die alleen de theologie heeft, dat kan nog een farizeeër zijn op weg naar de hel. Iemand die alleen maar zegt, ik wil alleen maar de praktijk van mijn leven doen wat nodig is, die kan ook nog verloren zijn. Het zijn die twee bij elkaar. Dat als wij geroepen zijn, dat we ook zeggen, Heer, bevestig het één. Maak het tot een fundament in mijn hart, dat het zichtbaar mag zijn in mijn leven. En als u dan geroepen bent, dan nodig ik u eigenlijk uit om mee te gaan naar de volgende hoofdstukken. En dat wordt hartchirurgie. Dat wordt niet makkelijk. Dat wordt pijnlijk. Als u denkt dat de uitverkiezing al moeilijk was, ik heb daar geen moeite mee om te begrijpen. Wat ik niet weet, dan kan ik gewoon in mijn onwetendheid gewoon stoppen. Maar als de Heer zegt, wandel waardig in alle nederigheid. Dan heb ik alleen al moeite met het woordje nederigheid. Dat is trouwens een woord wat niet eens bestond voor het Nieuwe Testament geschreven wordt. Dit is gewoon door Paulus uit zijn arm geschud of iets dergelijks. Want het woordje dat was een gruwel in die tijd, maar daarover volgende week wat meer. En het is niet alleen het woordje nederigheid, maar er staat er ook nog voor alle nederigheid. Daar kon ik niet heen gaan zonder dat ik daar iets meer van doorleefd had. Maar ga die met mij mee? De theologie van de eerste drie hoofdstukken in de praktijk te gaan zetten in het vervolg. Ik nodig u uit. Ik ga u niet voor, ik ga met u mee. Want wie ben ik om te zeggen dat ik dat al beheers? Verre van. Zullen we zo de Heer vragen of hij ons daarin wil leiden? Vader, dit was dus heel iets anders, Heer. Hoe wij ook weer eens doorheen het de eerste drie hoofdstukken mochten lezen. Maar we eigenlijk ook willen zeggen, Heer, we willen uw woord eren door gewoon te lezen, nog weer eens een stuk te reflecteren, Heer, in een korte samenvatting, Heer, waar we jaren over gedaan hebben, waar we grondig in zijn geweest, waar we gepoogd hebben, Heer, om ook zoveel mogelijk het in te kleuren, hoe u ons daar ook in geleid heeft, in al die studies, Heer, daar dank ik u voor. Maar ik wil ook zo vragen, Heer, dat u met ons meegaat naar de volgende drie hoofdstukken. Heer, als we met elkaar geroepen zijn, die innerlijke roep ervaren hebben. Oh, wat hebben we dan grote nood aan de praktijk van ons leven? Wat hebben we dan veel nodig van u, Heer Jezus? Wat schieten wij nog onmetelijk tekort, Heer, naar wie u bent? U bent volmaakt, Heer, door die laatste drie hoofdstukken van Efeze gewandeld. Dat was uw volmaakte leven op aarde. Heer, dan wil ik zo vragen dat u met ons meegaat, dat het ons mag vormen. Niet in ons denken dat wij grote theologische facetten gaan uitdenken, Heer, maar dat wij door uw geest geleid worden om die in de praktijk van ons leven toe te gaan passen. Steeds meer en meer en meer en meer. Dat wij niet als, dat we eigenlijk kunnen zeggen in elke preek die volgt, dat wij als veranderde mensen verder mogen. Meer gelijkende op de Heer Jezus Christus. En Paulus begint met nederigheid, Heer. Er is maar één persoon in de hele Bijbel die van zichzelf zei: ik ben nederig van hart. En dat was u, Heer Jezus. U was ook de enige die dat kon zeggen, mocht zeggen. En waar het ook volmaakt waar was. Wij kunnen het niet van onszelf zeggen, want wij zijn het niet. Neemt u ons zo mee bij de hand, Heer, voor de glorie van uw naam. Amen.